Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
We lezen in het boek van Tessa Afshar, Juweel van de Nijl, hoofdstuk 28. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zo staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën in hoofdstuk 10, vers 24 en 25a. Caroline riep een haastige instructie naar de mannen die haar draagstoel droegen en beval hun op korte afstand van Priscilla en Aquila thuis stil te houden. Ze wilde dolgraag terugrennen om Theo te helpen, maar ze wist dat ze hem alleen maar zou afleiden door haar aanwezigheid. Ze stapte uit de draagstoel en sloeg het drama dat vervolgens plaatsvond met verbijstering gade. De schermutseling duurde niet meer dan enkele ogenblikken, maar voor haar voelde het aan als eindeloze uren. Ze gilde bij de eerste steek van het mes van de couchiet tegen een ongewapende Theo. Ze verwachtte dat Theo bebloed en gewond uit de strijd zou komen, maar dat gebeurde niet. Ze zag hoe Theo in de lucht sprong, rondtolde en ongelooflijk gracieus landde en haar adem stokte. Steeds opnieuw wist hij het kwaadaardige lemet van de krijger te ontwijken. Ze had nog nooit iemand zo zien bewegen. Het deed haar denken aan de beroemde fresco's van de Mycense stierspringers uit de oudheid, die zich bewogen in een tempo dat de snelheid van de mens tartte. Toen hij tenslotte de krijger achterna ging, was ze stom verbaasd. Ze had gehoopt dat hij het gevecht zou opgeven nadat hij de man verslagen had. Maar al snel zag ze hem terugkomen en ze slaakte een zucht van verlichting, zodra ze merkte dat hij ongedeerd was. Caroline beval de dragers de stoel terug naar huis te brengen en zodra ze daar aankwamen, stond Theo al met de dolk in zijn hand voor de deur. Met een grimmig gezicht speurde hij de straten af, ongetwijfeld op zoek naar haar. Zonder acht te slaan op het decorum sprong ze uit het voertuig, voordat de mannen het fatsoenlijk op de grond konden laten zakken, en ze wierp zich in Theo's armen.
Pas op voor de dolk,
waarschuwde hij.
Ik dacht dat je dood zou gaan, ze sloeg haar armen om zijn rug.
Zijn grimmige blik verdween. Langzaam begon hij te lachen. Is dat zo? Hij verschoof zodat ze een iets makkelijkere houding kon aannemen. Ze besefte dat ze haar armen als een klimplant om hem heen geslagen had en deed een stap naar achteren. Haar wangen werden warm. Gelukkig ben je niet gewond. Niet te geloven dat ik hem heb laten ontsnappen. Je was niet eens gewapend. Nu wel, zei hij, en hij liet de dolk in zijn hand razendsnel ronddraaien. Hij wierp een blik op de luifel van Aquila en Priscilla en kromp in elkaar. Die zal ik moeten vervangen. Het had je keel kunnen zijn. Haar stem klonk hoog en iel. Theo stopte de dolk in zijn riem. Nee, liefje, hij maakte geen schijn van kans. Caroline's mond viel open. Had Theo haar nu net liefje genoemd? De stoeldrager stapte naar voren. Dat was een mooi gevecht. Je moet overwegen naar de arena te gaan. Theo haalde een paar munten uit zijn buidel en betaalde de man. Keurig, zo snel je in actie kwam. De drager haalde zijn schouders op. Ze weegt niet veel. Hij telde de munten en knikte erkentelijk. Als je nog eens een draagstoel nodig hebt, mijn broer en ik zullen je overal heen brengen. Toen de dragers weg waren, zei Carilinee, dat wat je deed. Hij trok een donkere wenkbrauw op. Wat? Je weet wel, die springen en rondtollen, wat was dat allemaal? Theo's scheve, vergenoegde lachje deed iets vreemd met haar hart. Gewoon een beetje lol. Lol? In de sportzaal waar ik als jongen trainde, kwam vaak een man uit Kreta. Hij kon voorover en achterover salto's maken, zonder daarbij gewond te raken. Hij moedigde ons aan de sport te leren. De meeste jongens hadden geen zin meer na de eerste reeks pijnlijke kneuzingen. Maar Ariadne, Galeno's dochter, oefende met me. Uiteindelijk werden we er behoorlijk goed in. Het is lang geleden dat ik echt getraind heb, maar na zoveel uren oefenen maken je botten en spieren zich de bewegingen eigen en je lichaam herinnert ze. Heb je geoefend met een meisje? Hij glimlachte vaag, alsof hij een bron van geheimen verborg. Ze was niet zomaar een meisje. In het jaar dat ik de wagenrennen won bij de Istmische Spelen, won zij de korte afstandsloop. Streed ze tegen andere vrouwen? Een paar vrouwen, voornamelijk mannen, van wie sommige professionele atleten. Indrukwekkend. Ja, ik veronderstel dat ze ook mooi is. Theo's blik verduisterde. Ze heeft haar charmes. Ze is getrouwd met mijn broer Justus. Haar dagen van springen en salto's zijn al lang voorbij. Ze is nu de moeder van een mollig klein jongetje, dat ze natuurlijk naar mij hebben genoemd. Hij leek ermee in zijn schik. Maar Carilinae was de pijn in de grijze ogen niet ontgaan. En ze vroeg zich onwillekeurig af of hij Ariadne vroeger Liefje had genoemd. De volgende morgen stuurde haar vader een briefje om te vragen of hij die avond bij de familie mocht komen eten. Natemahar had hun ervan verzekerd dat ze niets hoefde te koken. Als Priscilla en Aquila ermee instemden, wilde hij de herberg vragen de maaltijd te bereiden en twee bedienden huren voor de avond. Tot Carilinae's verrukking gingen haar gastvrouw en gastheer op Natemahar's voorstel in. Ze wisten allemaal dat haar vader Priscilla en Aquila op deze wijze wilden bedanken voor hun gastvrijheid. Ze hadden niet alleen hem verwelkomd, maar ook hun huis opengesteld voor zijn dochter. Ze zou die woorden nooit moe worden. Zijn dochter. Haar vader kwam die avond eten. Haar vader kwam die avond eten. Niet haar vriend, niet Natemahar, haar vader. Ze hadden besloten de maaltijd te gebruiken op de binnenplaats en Carilinae dekte de tafel met het rood geglazuurde aardewerk. Ze plaatste Priscilla's gekoesterde zilveren zoutvaatje in het midden. Naast ieder bord schikte ze een eenvoudige vierkante servet naast een bronzen lepel. Ze verspreidde blaadjes van rozen en viooltjes over de tegels en creëerde een zwierig patroon rond de krukken en banken die Theo naar de tafel had getrokken. Dit leek totaal niet op Vitruvia's elegante eettafel met de ruime banken en zilveren borden. Maar in zekere zin gaf Carilinae de voorkeur aan de intimiteit en de ongedwongenheid van Priscilla's huis. Ze besefte dat ze de momenten telde tot haar vaders komst. Hoewel de pijn van Natemahar's dubbelhartigheid nog steeds stak, had Theo gelijk gehad. Nu ze de bron van zijn handelen begreep, was er een eind gekomen aan de stroom van bitterheid die haar had verblind. Ze voelde nog steeds de pijn van de afgelopen 17 jaar. De pijn van zoveel verlies. Hoe zou het anders kunnen? Het waren jaren die ze nooit terug kon krijgen. Maar spijt en verdriet hadden niet de macht om vergeving in de weg te staan, zoals boosheid dat kon. Na de ontdekking van Athema haars verraad had ze aanvankelijk alleen maar woede gevoeld. Die woede had alle vreugde van het vinden van de vader die zonder twijfel van haar hield weggenomen. Nu had ze de blijdschap gevonden en ze koesterde die. Hoe zou het leven hierna zijn? Zou haar vader haar vragen naar Koes te verhuizen? Zou de Kandakei een openlijke relatie tussen hen toestaan nu haar grootvader weg was uit Meroë? Voor het eerst kwam het in haar op dat het vinden van haar vader betekende dat ze Rome eerder zou moeten verlaten dan ze had verwacht. Carilinee bevroor en haar hand met de drinkbeker bleef vergeten boven de tafel hangen. Of ze nu terugkeerde naar Caesarea of naar Koes, ze had geen reden meer om langer te blijven. Geen reden om bij Theo te blijven. Ze zonk neer op de kruk naast haar en staarde naar de rozen en viooltjesblaadjes aan haar voeten. Ze was er niet klaar voor om afscheid van Theo te nemen. De gedachte alleen al voelde als een steek van Theo's nieuwe dolk. Ze probeerde zich vast te houden aan de herinnering dat Theo haar liefje had genoemd. Theo, die haar tegen zich aan had laten leunen, alsof hij haar niet los wilde laten. Misschien wilde hij ook niet dat ze wegging. Toen was ze weer terug in de werkelijkheid en het voelde alsof ze een emmer ijskoud water uit de noordelijke bronnen over zich heen kreeg. Een lach en een lief woordje in de nasleep van gevaar betekende niets. Theo had er nooit op gezinspeeld dat hij iets anders voor haar voelde dan vriendschap en misschien voelde hij zich verantwoordelijk voor haar. Hij had stukjes uit zijn verleden onthuld, voornamelijk om haar te troosten. Maar hij had nooit zijn hart voor haar geopend. Niet zoals een man zou doen voor de vrouw die hij lief had. Carilinee had sterke gevoelens bij hem bespeurd toen hij Ariadne een dag eerder had genoemd. Misschien hield hij van die Ariadne. En als dat zo was, dan betekende het gegeven dat ze met zijn broer was getrouwd, wat Carilinee betrof, simpelweg stom was als ze de kans had gehad om Theo te krijgen. Niet dat Theo haar niet meer lief had. Dat hij Carilinee een hart te bieden had. Carilinee's vingers beefden zo hevig dat ze de drinkbeker voorzichtig op tafel moest zetten om hem niet te laten vallen. Nu ze niet meer afgeleid werd door het vinden van Vitruvia en haar vader, moest ze een paar pijnlijke feiten onder ogen zien. Lieve help, ze kon haar liefde voor Theo niet langer ontkennen. En als Theo van die buitengewone Ariadne hield, had hij geen reden om Carilinee na te jagen wanneer ze Rome verliet. Haar vader arriveerde vroeg in de avond met voedsel en bediende op sleeptouw. Hoewel de Romeinen graag vroeg dineerden en zo lang mogelijk over hun maaltijd deden, wist hij dat zijn gastvrouw en gastheer werkende mensen waren en de middag nodig hadden voor hun leerhandel. Hij was zo attent geweest om zijn komst te laten samenvallen met de sluitingstijd van hun leerlooierij. De bedienden die hij had ingehuurd, twee rustige mannen met schone handen en zorgvuldig gekamd haar, hadden drie grote manden met ijzeren pannen, potten en wijnamforen bij zich. Ze hadden zelfs hun eigen dienschalen en lepels meegebracht. Het duurde niet lang of iedereen ging aan tafel zitten voor een lekkere maaltijd van paddenstoelen en eieren en geroosterde fazant, een extravagante lekkernij die eerder paste in de paleizen en villa's van de aristocratie dan op de wiebelige tafel van een ambachtsman. Carilliné lachte goedkeurend naar Nathemahar, trots op zijn gulheid. Voor een keer konden de vrouwen aan tafel blijven zitten, zonder om de paar minuten naar de keuken te hoeven rennen. Zelfs Lolia, die zich op aandringen van haar vader bij hen had gevoegd, hoefde geen vinger uit te steken, behalve om het eten naar haar mond te brengen. Verrukkelijke desserts volgden op de uitgebreid gedecoreerde fazant. Een zware vijgencake werd opgediend, samen met een delicate kaas- en honingpudding, die op hun borden bibberde als een verlegen juffrouw. Steeds als de bedienden een gang naar de tafel hadden gebracht, verdwenen ze in de keuken en lieten ze het gezelschap in beslotenheid converseren. Terwijl ze hun verrukkelijke zoetigheden aten, haalde Priscilla Nathemahar over om nog eens te vertellen over zijn inmiddels beroemde eerste ontmoeting met Philippus. Iedereen om de tafel begon verhalen over zijn of haar geloof uit te wisselen en er heerste een vreugdevolle stemming. Carilliné had het gevoel dat de hemel zelf de wereld van deze mannen en vrouwen was binnengedrongen. Het was in zulke door God aangeraakte momenten te geloven dat al het goede mogelijk was met Jezus. Elke twijfel die haar had gekweld, werd verteerd door het geloof dat als een rivier om haar heen stroomde. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Vroeg Nathemahar aan Priscilla. We kwamen elkaar tegen in de synagoge, waar ik als Godvrezende de diensten bijwoonde, zei ze. Hij knikte. Ook ik begon mijn geloofsreis als Godvrezende. Was het liefde op het eerste gezicht? Ze lachte. Wat zeg jij, Aquila? Aquila beet op zijn lip. Zo slim was ik niet, vrees ik. Ik moet zelfs bekennen dat ik ronduit stom was. Ik hoop dat je hem net zo hard hebt geslagen als mij, zei Theo tegen Priscilla. Nou, eigenlijk niet. Ik heb mijn beste klappen voor jou bewaard, lieverd. Theo rolde met zijn ogen. Carilliné schudde haar hoofd. Het verbaast me dat je zelfs maar bij Theo in de buurt kon komen. Als je hem had zien vechten, zou je weten dat het een wonder is dat je hand zijn wang heeft geraakt. Kennelijk kon hij zich niet tegen mij verdedigen. Priscilla legde een hand op haar heup en keek heel vergenoegd. De volgende keer dat je iemand nodig hebt om je te beschermen, Carilliné, kun je beter mij roepen. Theo kan me duidelijk niet bijhouden. Ik had geen idee dat ik me zou moeten verdedigen tegen een eigen vriendin, zei Theo. Bovendien zie je er zo broos uit dat ik niet doorhad dat je me bewusteloos kon slaan. Priscilla lachte. Ik herinner me dat je daarna probleemloos op je eigen voeten rondwandelde. Het was eerder slaapwandelen. Ik kan me niets ervan herinneren. Waarschijnlijk heb je mijn hersens beschadigd. Hij wendde zich tot Nathemahar. Dat was een heerlijk etentje, dank je wel. Zeg dat wel, zei Priscilla. En het was nog twee keer zo verrukkelijk, omdat ik het zelf niet hoefde te klaar te maken. Ik ben dol op koken, maar toch is het heerlijk om af en toe een avond vrij te hebben. Priscilla kan uitzonderlijk lekker koken, vader, zei Carilliné. Nathemahar vergat zijn lepel naar zijn mond te brengen. Zijn hand bleef voor hem hangen. Het bergje kaaspudding trilde op zijn lepel. Ze bedacht dat dit de eerste keer was dat ze hem in het openbaar vader had genoemd. Hij schraapte zijn keel en legde de lepel weer op zijn bord. Ze probeerde zijn gezichtsuitdrukking te doorgronden en vroeg zich af of ze een grens had overschreden. Zou hij haar in bijzijn van andere vragen op te houden met een dergelijke intimiteit? Ze voelde de ader in haar slaap kloppen. Hij sloeg zijn ogen neer en staarde even naar zijn handen. Toen hij vervolgens opkeek, glommen zijn ogen. "Daar kan ik wel aan wennen," zei hij. Caroline blies uit en keek hem stralend aan. "Ik kan me alleen maar voorstellen hoe de Kandakei kijkt als ik dat zeg waar ze bij is." Over de Kandakei gesproken, Theo boog zich naar hen toe. "Natemahar, ik heb nagedacht over die huurmoordenaar. Je vertelde ons, toen je net hier was, dat de koningin niet wilde dat Carilinees relatie met jou openbaar werd gemaakt, omdat ze Quintus Blandinus geen aanstoot wilde geven." "Ja?" "Je zei zelf, Natemahar, dat de koningin niet zou toestaan dat je persoonlijke gevoelens Koesje op de een of andere manier kwaad doen. Ze had Gemina en jou al uit elkaar gehaald, ondanks het feit dat jullie getrouwd waren. En ze zag er geen been in je naar een martelkamer te sturen. Als je in aanmerking neemt hoe genadeloos ze is, vraag je je dan niet af of ze die moordenaar zelf heeft ingehuurd om Carilinee uit de weg te ruimen?" Theo liet zijn servet op tafel vallen. "Als jouw koningin heeft ontdekt dat jullie tweeën in feite regelmatig met elkaar in contact staan, voelt ze zich misschien bedreigd. Om Koesje te beschermen tegen Quintus Blandinus en zijn verlangen naar wraak, hoeft ze alleen maar je dochter uit de weg te ruimen." Natemahar schudde zijn hoofd. "Ik denk niet dat dat mogelijk is. Zoals ik al eerder heb gezegd, heeft ze me bijvoorbeeld zelf voor de moordenaar gewaarschuwd." "Ja, dat besef ik, maar misschien was het haar bedoeling om je te verwarren. Ze heeft je niet genoeg informatie gegeven om ons echt te helpen die man te pakken te krijgen. Door jou dit onbelangrijk stukje informatie te geven, heeft ze je vertrouwen gewonnen zonder iets te verliezen. Op die manier zul je haar in de toekomst waarschijnlijk niet verdenken of je tegen haar keren." "Ik begrijp je redenering," zei Natemahar, "maar het is onwaarschijnlijk. Voordat ze me over de moordenaar vertelde, onthulde de Kandakei dat ze bijna van het begin af aan van mijn connectie met Carilinee afwist." "Kan ze gelogen hebben?" "Ze had informatie die jaren terugvoerde. Ze wist dat ik Carilinee ontmoette in Caesarea. Ze wist van mijn bezoeken aan Philippus' huis. Ze wist van de specerijenwinkel waar ik Carilinee door de jaren heen ontmoette. Ze had data, Theo. Haar bewijs is onweerlegbaar." Carilinee hapte naar adem. "Philippus' huis? De specerijenwinkel?" Natemahar trok een grimas. "Ik dacht dat ik mijn sporen zo goed had gewist, maar haar spionagesysteem is nog beter dan dat van Rome." Hij trok zijn mantel dichter om zich heen alsof hij het koud kreeg. "De Kandakei heeft al die tijd van ons geweten, kind, en ik had het niet door. Wist ze wie ik was? Heeft ze al die jaren geweten dat ik je dochter ben? Ik vrees van wel. Maar ik dacht dat ze ons zou ombrengen als ze het wist." "Ik ook. Kennelijk heeft ze ons aan ons lot overgelaten omdat we discreet waren." Hij schonk haar een scheef lachje.
Ik veronderstel dat de koningin op haar eigen manier om me geeft. Ze kent me al van kinds af aan. Mijn moeder was haar beste vriendin in de tijd dat ze zich nog te goed deed aan zoiets als vriendschap. Ik denk dat ze, na alles wat er is voorgevallen, vond dat ze me dat beetje geluk verschuldigd was. Zolang ik mijn connectie met jou maar geheim en beperkt hield, wenste ze niet in te grijpen. Caroline liet haar hoofd in haar handen zakken. Het duizelt me. De koningin die jou heeft laten martelen, wilde je ook geluk laten smaken? Juweel van de Nijl, hoofdstuk 29. Plannen falen als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Zo staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 15, vers 22. Nathemahar haalde een hand door zijn haar. Ze is een gecompliceerde vrouw. Als zij er niet was geweest, zou een of andere keizer ons onderhand in zijn geheel hebben opgeslokt. Elke vrijheid die we hebben, elk beetje onafhankelijkheid dat Koesh bezit, is aan haar te danken. Ze heeft genadeloos moeten zijn om zich staande te houden tegenover een macht als Rome. Ik zeg niet dat ze er niet toe zou overgaan mijn dochter weg te vagen als een lastig insect. Maar ze heeft er geen reden voor. Quintus Blandinus zal Koesh verlaten. Over een paar weken is hij weg, met zijn invloed erbij. Niemand anders zal zich erom bekommeren met wie ik getrouwd ben of wie mijn dochter is. Caroline krabde op haar hoofd. Misschien voelde ze zich bedreigd toen ze zag dat ik Sissen benaderde. Waarom? Sissen zal het niet toegeven, maar zo belangrijk is hij niet. Ik denk dat ze gezien heeft dat ik een brief aan hem wilde geven. Misschien dacht ze dat ik... Een ijskoude rilling liep over haar rug. Ze had het verband al lang gelegd, als op de omstandigheden er niet waren tussen gekomen. Het ene drama had zich op het andere gestapeld en daardoor was haar denken ontspoord. Ze was er zo zeker van geweest dat Sissen haar vader was. Die mogelijkheid had haar denken verward. Misschien dacht ze dat ik onderdeel ben van de samenzwering, bracht ze zacht uit. Samenzwering? Theo fronste zijn wenkbrauwen. Caroline, waar heb je het over? Zei haar vader. Ze had nooit iets over Sissens plannen gezegd tegen Nathemahar. Zelfs Theo wist er niet vanaf. Ze was in de verleiding geweest om het hem te vertellen, maar had besloten dit bezwarende bewijs tegen de man die haar vader kon zijn voor zich te houden. Maar de tijd van discretie was voorbij. Ze vertrouwde deze mensen haar leven toe. En nu moest ze hun ook het leven van de koningin en van Sisen toevertrouwen. Sisen is van plan om de Kandake te doden, zei ze. Nathemahar knipperde met zijn ogen. Wat zei je daar? Die dag dat ik stiekem het paleis van de koningin ben binnengegaan, je betrapte me in een alkoof, weet je nog? Zo, zei Theo lijzig. Ik ben blij te horen dat mijn schip niet de enige plek is waar je stiekem bent gekomen. Zelfs koningen en koninginnen schijnen je niet buiten te kunnen houden. Ze sloeg geen acht op hem. Ik verstopte me in die kleine kast omdat ik met Sisen wilde praten als hij klaar was in de kamer ernaast. Ik weet het nog, zei haar vader. Zijn gezicht stond roerloos. Wel, toen ik verstopt zat in die alkoof, hoorde ik Sisen praten met zijn trawant. Ik heb de naam van die man niet gehoord, maar ik zou zijn gezicht herkennen. Ze maakte plannen om de Kandake te doden en het op een ongeluk te laten lijken. Ze zweeg even om na te denken. Sisen is van plan haar boot te laten zinken. Aanvankelijk was het de bedoeling om het te laten plaatsvinden tijdens een uitstapje in de lente. Maar Sisen zei dat de koningin de reis had uitgesteld tot de zomer. Hij zei tegen zijn medeplichtigen dat ze tot juli moesten wachten met het uitvoeren van hun plan. Karilinee wreef haar voorhoofd. Ik herinner me dat de medeplichtige furieus was over het uitstel. Ik geloof dat hij bang was dat de koningin hem voor die tijd geruïneerd zou hebben. Ik kon ook niet alles verstaan. Nathemahar was verstijfd van schrik. Ze reist half juli naar Alexandrië. Ze is van plan het koninklijke vaartuig te nemen. De Kandake kan niet zwemmen. Karilinee, waarom heb je me niet al maanden geleden over die samenzwering verteld, meteen toen je het had gehoord? Haar leven is nu in gevaar. Haar vader was ontzet. Karilinee schoof ongemakkelijk heen en weer op haar kruk. Om het leven van de koningin te redden, had ik Sisen kwaad moeten doen. Het plan zou pas 4 maanden later plaatsvinden. Ik dacht dat ik wel op tijd een oplossing kon bedenken om hen allebei te redden. Haar vader stond op. Ja, duurt nu geen 4 maanden meer. We hebben nog maar een paar weken totdat ze aan boord gaat van dat schip. We moeten haar waarschuwen. Ik denk dat ze het al weet, zei Karilinee. Ik neem aan dat ze daarom een huurmoordenaar op me heeft afgestuurd. Toen ze zag dat ik heimelijk met Sisen praatte, moet ze hebben gedacht dat ik mee in het complot zit. Ze weet niets van een complot, Karilinee. Ze is nog steeds van plan om naar Alexandrië te reizen. Als haar hoofdschatbewaarder hoor ik dat te weten. Alle plannen voor dat koninklijk bezoek aan Egypte gaan gewoon door. En wat belangrijker is, Sisen is niet gearresteerd. Hij loopt nog net zo opgeblazen door het paleis te paraderen als altijd. Kandake zou hem bij het eerste gerucht van een complot hebben laten opsluiten. Theo schraapte zijn keel. Misschien wacht de koningin om iedereen die bij het plan betrokken is op te pakken. Als ze die Sisen op vrije voeten laat, leidt hij haar misschien naar anderen in de samenzwering. Haar vader nam Theo's woorden in overweging. Dat zou ze me verteld hebben. Niet als ze geloofde dat je dochter er deel van uitmaakte. Nathemahar viel terug op zijn plaats. Hij dacht zwijgend over Theo's woorden na en schudde toen zijn hoofd. Het is gewoon niets voor haar. Als je haar verraadt, slaat ze snel toe. Nee, ze weet er niets van, ik weet het zeker. Ik wil er niet over doorzaniken, zei Theo op verontschuldigende toon. maar het lijkt een belangrijk detail. Als de koningin geen dure Kushitische huurmoordenaar heeft gestuurd om Karinine te doden, wie dan wel? Natemahar nam een slok uit zijn drinkglas. Ik heb mijn hersens gepijnigd om een antwoord te vinden. Maar dat heb ik niet, moet ik toegeven. Ondanks je vertrouwen in haar geloof ik toch dat alles in de richting van je koningin wijst. Het spijt me, Natemahar. Karinine had er geen idee van wat ze ervan moest denken. Ze bukte om een paars blaadje op te rapen dat aan haar teen plakte. Ze wreef over het vage blauwe spoor dat het leer van haar sandalen op haar voet had achtergelaten. Ze waren goedkoop geweest en ze gaven af als ze vochtig werden. Maar ze had ze gezien op de markt in Meroe en vond het ongewone ontwerp en de kleurige kralen mooi. Ze schoot zo snel overeind dat ze bijna van haar kruk gleed. Mijn sandalen, zei ze ademloos. Dat zijn je blote voeten, merkte Theo op. Misschien moet je stoppen met drinken van weet ik wat er in je kelk zit. Ze schudde haar hoofd. Dit is serieus. Op de dag dat ik Sesens gesprek afluisterde, droeg ik mijn Kushitische sandalen. Ze zijn heel opvallend. Blauw leer met rode en witte kralen. Je hebt ze me zien dragen, Theo. Theo keek hulpzoekend om zich heen. Zijn ze heel mooi? Daar gaat het niet om. Ik droeg ze naar het paleis omdat het mijn enige Kushitische schoenen zijn. Ik wilde niet opvallen. Haar vader richtte zich op. De bedienden dragen geen kleurige schoenen in het paleis. Ze worden geacht onversierd leer te dragen. Geen kralen. Ze knikte. Ja, dat viel me op toen ik in het paleis arriveerde. Ik was bang dat iemand me ernaar zou vragen, dat ik vragen zou krijgen over al mijn kledingstukken eigenlijk. Maar dat deed niemand. Nadat ik me verstopt had in die alkoof, hoorde ik Sesen weggaan. Ik probeerde naar hem te gluren van achter de gordijnen, maar Sesen draaide zich om. Ik weet zeker dat het me lukte om een hoofd in te trekken voordat hij me zag. Maar je voeten waren zichtbaar, raadde Theo. En Sesen zou je opvallende sandalen hebben herkend. Natemahar zette grote ogen op. Karinine perste nadenkend haar lippen op elkaar. Je moet er rekening mee houden dat het donker was in de gang. Het zou moeilijk zijn geweest om zo in detail op te pikken. Tenzij hij havikshoger had. Of een haviksoog, aangezien hij er maar één heeft. Waren de gordijnen dicht in de kamer waar hij dat gesprek voerde? Vroeg Natemahar. Karinine knikte langzaam. Ja, de ramen waren bedekt met een zware stof. Lampen vormden de enige lichtbron. Zijn oog zou gewend zijn aan het donker. Hij zag je sandalen en herkende ze. Toen wist hij dat je gehoord had dat hij plannen maakte om de koningin te doden. Zo'n los eindje zou niemand willen laten hangen. Theo trommelde met zijn vingertoppen op het tafelblad. Ik heb die mensen nooit ontmoet, dus mijn conclusies hebben niet het voordeel van persoonlijke kennis. Als ik naar de naakte feiten kijk, lijkt de koningin nog steeds de meest logische keus. We weten met zekerheid dat ze Karinine gezien heeft met die Sesen. Hij wendde zich tot haar. Ze weet dat jij Natemahars dochter bent. In haar ogen moet je dat een motief geven om haar dood te willen, om wraak te willen voor wat je ze ouders heeft aangedaan. Ze kan makkelijk geloven dat jij deel uitmaakt van die samenzwering. Of Sesen je sandalen gezien heeft in het donker en ze heeft herkend, is een slag in de lucht. En bovendien ver gezocht, als je in aanmerking neemt dat hij blind is aan één oog. Hij zou een motief hebben om jou dood te willen, als hij wist dat je hem hebt afgeluisterd. Dat geef ik toe, maar de kans is klein. Caroline trok aan haar oor. Maar als Cézanne achter de aanslagen op mij zit, wil dat zeggen dat de Kandake niet op de hoogte is van het complot. En dan is haar leven in gevaar. En we moeten haar waarschuwen, zei haar vader. Aan de andere kant, als de Kandake al weet van Cézanne's snode plannen en gelooft dat ik met hem in het complot zit, dan moeten we je zo ver mogelijk bij haar uit de buurt houden, zei Theo. Tatemahar keek Caroline onderzoekend aan. Als de koningin gelooft dat jij schuldig bent, zal ze je opjagen, zolang als ze leeft. Je mag het onvoorzichtig van me vinden, maar ik geloof dat je haar tegemoet moet treden. Haar de waarheid vertellen. Haar ervan overtuigen dat je geen deel uitmaakt van dit complot, als ze dat soms denkt. De waarheid? Vader, de waarheid is dat ik haar niet gewaarschuwd heb zodra ik Cézanne's plan ontdekte. Als je een Cusitische was, zou dat een zware aanklacht tegen je zijn. Maar je bent een Romeinse. Door nu naar voren te treden op tijd om een ernstig gevaar te elimineren, bewijs je je trouw. Theo fronste zijn wenkbrauwen. Vergeef me, Natemahar, maar dat is een gevaarlijke gok. Je spreekt over een monarch die jou heeft laten martelen omdat je het waagde met de verkeerde vrouw te trouwen. Haar vader boog zijn hoofd. Hoe dan ook, Caroline moet dodelijk gevaar trotseren. Ik wou dat het niet zo was, maar ik heb de macht niet om daar iets aan te veranderen. Naar mijn mening is dat de veiligste koers. Doelbewust stond hij op en keek Caroline aan. Mijn lieve meisje, ik heb geen recht om dit van je te vragen. Maar zou je bereid zijn om met mij naar Meroë te reizen? Aan de koningin te vertellen wat je hebt gehoord? Ik geloof dat ze onwetend is van Cézanne's complot. Haar leven is in gevaar. Ik kan haar zelf waarschuwen natuurlijk. Haar leven redden althans van dit specifieke plan. Maar jij bent de enige die de identiteit van Cézanne's medeplichtige kan onthullen. De enige die in staat is dit snode plan met wortel en al uit te trekken en een eind te maken aan toekomstige aanslagen door deze mannen. En als de koningin gelooft dat Caroline in het complot zit? Theo was merkwaardig bleek geworden. Natemahar spreidde zijn handen als een schild voor zijn borst. Ik denk niet dat dat het geval is. Maar zelfs dan geloof ik dat de Kandake in staat is om de waarheid te herkennen als ze die hoort. Theo balde zijn handen op tafel tot vuisten. Ben je bereid het leven van je dochter op het spel te zetten, Natemahar? Haar vader streek met een trillende hand over zijn gezicht. Als de koningin echt die moordenaar heeft gestuurd, zal ze het niet opgeven. Mocht die krijger falen, dan zal ze een andere sturen. En dan nog een andere, tot het gelukt is. Wat ik voorstel is misschien een gok, maar het is de enige manier om mijn dochter een leven van veiligheid en vrede terug te geven. Hij keerde zich naar Caroline toe. In zijn gespannen schouders bespeurde ze de angst die hij niet helemaal kon overwinnen. Het spijt me zo, mijn lieve meisje. De keus ligt bij jou. 17 jaar lang heb ik de beslissing van je afgenomen. Heb ik de keus voor ons beiden gemaakt. Die fout zal ik niet nog eens keer maken. Je hebt mijn mening gehoord. Voor Theo's zorgen is ook wat te zeggen. Je moet zelf kiezen, kind. Ga met mij mee naar Meroë? Of probeer veiligheid te vinden buiten de grenzen daarvan. In beide gevallen word je blootgesteld aan gevaar. Gevaar dat ik graag zou wegnemen, maar niet kan wegnemen. Wat je besluit ook is, dochter, ik zal altijd achter je staan. Caroline slikte moeilijk. Moest ze teruggaan naar Koes? Die draak van een vrouw onder ogen komen en opbiechten dat ze onuitgenodigd het paleis was binnengedrongen? Opbiechten dat ze afwist van de plannen die in gang waren gezet voor haar verscheiden? Een man door haar getuigenis tot een wisse dood veroordelen? Als de Kandake geloofde dat ze deel uitmaakte van de samenzwering, betekende teruggaan dat ze haar eigen leven in de waagschaal stelde. Moest ze dat echt doen? En als ze al niet genoeg excuses had bedacht om niet terug te keren naar Koes, dan had ze nog een persoonlijkere reden. Caroline kreeg een bittere smaak in haar mond. Onmiddellijk naar Koes gaan betekende Theo achterlaten. Luisterde naar Juweel van de Nijl, een boek van Tessa Afshar.